O Heilige Geest, wilt u spreken? Wilt u ons aanraken? Wilt u ons woord, uw woord, ons woord laten zijn? Hier zo bidden we om een zegen over deze dienst, over de woordverkondiging. In Jezus' naam. Amen. Ja, toen ik daar zat, dacht ik nog even aan een tekst uit 1 Korinthe 14. En daar staat dan, en laten twee of drie profeten spreken en laten anderen het beoordelen. Degene die hier spreekt, en dat maakt niet uit wie dat is, en die doet dat in het vertrouwen dat God hem leidt door zijn geest. Maar het is aan de luisteraars, aan u dus, om het te beoordelen. En ik sta open voor reacties hoor. Als mensen iets niet duidelijk vinden over mijn preek, dan mogen ze natuurlijk daar mij op aanspreken. Want ik wil me graag laten beoordelen, want God is onze grote beoordelaar. En we willen ons graag ook door de Heilige Geest laten leiden. Ook in de woordverkondiging, maar ook in het luisteren. Vanmorgen begon Simon zijn gebed met Vader. Vader in de hemel. En toen dacht ik aan het onderwerp van mijn preek. Ik denk, ja, wat sluit het daar mooi op aan? En het was voor mij een nieuwe gedachte. Want het onderwerp van de preek is, Jezus is mijn gerechtigheid. En daar heeft de Vader voor gezorgd, dat hij mijn gerechtigheid is. En ik hoop ook dat mijn verlangen is met deze preek, dat ieder van jullie het ook kan zeggen in zijn hart, van Jezus is mijn gerechtigheid. Dat is ook de kern van het evangelie. We hebben vanmorgen ook even stilgestaan in de gebeden bij de situatie in deze wereld. En dan met name Oekraïne. Maar er is zoveel anders. Maar het is echt een dreigende oorlog. Maar er is ook een tijd van pandemie geweest. Of is er nog eigenlijk? Er is zoveel wat ons schrik aan kan jagen. En vlak voor Rusland Oekraïne binnenviel, het is anderhalve week geleden, wist ik dat ik zou gaan spreken over dit onderwerp. Jezus in mij is mijn gerechtigheid. Want daarbij dacht ik ook aan de wapenrusting. Het borstharnas der gerechtigheid. Dat wordt ons aangereikt. En daar mogen we aantrekken. Maar door die schrik van die oorlog werd ik gerustgesteld door een Bijbelgedeelte wat we op onze familie-app doorgestuurd kregen. Dat wil ik ook eerst graag met jullie lezen. En dat staat in Lucas 21, vers 9 tot 11. Lucas 21, vers 9 tot 11. Een zoon van mij, van ons, kreeg dit op zijn hart om dat aan ons door te sturen. Dus dan zet je dat gauw even in de WhatsApp. En dat was op dat moment wel heel toepasselijk. Het was een dag nadat Rusland Oekraïne binnenviel. En we lezen daar in de Herziene Statenvertaling, ik althans. En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Ja, ik denk dat het laatste, we hebben nog heel wat te verwachten. Maar Jezus zegt daar in dit gedeelte, wees dan niet verschrikt, oftewel raak niet in paniek. Op de Friese Bijbel, rijd je net van de wierze. En toch, er gebeurt van alles. De dreiging van een atoomoorlog, Dat is echt wel serieus. Als Poetin daarmee begint. Maar het speelde 50 jaar geleden ook al. En misschien kent u die zanger Barry McGuire. Hij heeft een prachtig nummer ooit geschreven. Het was in 1964 al. Ik heb het even opgezocht. En het heette Eve of Destruction. Toen al leefden we aan de vooravond van een mogelijk vernietiging. Toen was er ook al die dreiging van een oorlog. En ook zong hij in het lied van If the button is pushed, no one run away. Niemand kan weglopen als de atoomknop ingedrukt wordt. Dan zitten we echt in een derde wereldoorlog. Echt, we leven in angstige tijden. Het was 50 jaar geleden ook al zo. Dat wil niet zeggen dat het daarmee te relativeren is. Ook Doe Maar, die groep Doe Maar, had een liedje van Bang als de bom valt. Misschien kennen jullie het. Maar daarnaast, die dreiging van de oorlog, de corona, is er ook iets waar niet zoveel aandacht aan gegeven wordt, maar wat ik zelf toch wel een hele bedenkelijke ontwikkeling vind. En dat is de ontwikkeling van de techniek. Met name de computertechnologie. Mensen denken daarmee alles te kunnen maken. Aan de ene kant heb je de verwarring van de oorlog. Aan de andere kant heb je de mensen die denken van, wij redden het wel. We kunnen als het ware onszelf het eeuwige leven kunnen we krijgen. Door alles maar te veranderen in ons lichaam. We kunnen een nieuwe knie krijgen. En als we een heup nodig hebben, kunnen we die ook krijgen. Maar het gaat nog steeds veel verder. Het gaat verder dat alles vervangen kan worden. Zodat onze hersenen als het ware overgeplaatst kunnen worden in een robot. Zo ver denkt men al. En denkt men ook te kunnen. Dat te kunnen bereiken. En er zijn technici die denken van, ooit een vraag gesteld aan mensen die daar helemaal zich in verdiept hebben, van bestaat God? En toen antwoordde die persoon, nog niet. Ze denken echt dat die door die ontwikkelingen iets te kunnen bereiken, dat ze God helemaal niet meer nodig hebben. Laat staan dat ze in hem geloven. En die ontwikkelingen, misschien kent u de term, heet het dataïsme. Ik weet niet of u er wel eens van gehoord hebt. Laatst was er een hele interessante documentaire over op televisie. Dat is die ontwikkeling van de techniek, dat alles aan algoritmen vasthouden. Een algoritme, ook zo'n moeilijke term. Maar je kunt het vertalen met het doen van een aantal stappen dat je zet om een bepaald doel te bereiken. En vooral in de computertechniek is dat heel belangrijk, dat je wel de goede knoppen indrukt. Denken die mensen ook dat zelfs de biologie, ons lichaam, ook op een manier van algoritmen in elkaar zit. En dus dat je ook van alles al kunt voorspellen van hoe een mens gaat reageren. Denk maar aan de zoekfuncties op internet, op Google. Als je bijvoorbeeld een fiets wilt kopen, dat had ik een paar jaar geleden, en ik zocht eens even. En zonder dat ik het om gevraagd had, kreeg ik allemaal advertenties op mijn beeldscherm. Want dat wordt ergens geregistreerd dat je zoekfunctie is. En zo denken ze heel veel te kunnen beïnvloeden. Dus aan de ene kant die wanhoop en die onzekerheid van deze tijd. En de andere kant het idee van we redden het wel. We kunnen onszelf wel redden en we hebben God niet nodig. Want als we maar goed die computer ontwikkelen, dan komen we er wel. Maar dat is het probleem met de computer. Die kent geen emoties, die kent geen liefde. En dat is het antwoord wat wij daarop mogen hebben. Als mensen daarover vertellen dat de toekomst is, het dataïsme, dan missen ze een liefde, een vertrouwen op God, zoals wij die mogen hebben in onze relatie met Jezus. En tegenover alle verwarring, tegenover de oorlogsdreiging, hebben wij de boodschap van Jezus is onze hoop, is onze zekerheid. Maar hoe is het ooit zo ver gekomen dat we in zo'n wereld leven? En dan denk ik maar even heel ver terug naar het paradijs. waarin de eerste mensen al in opstand kwamen tegen God. Waarin ze luisterden naar het eerste complot, zeg maar, wat bedacht werd. De eerste complotgedachte die de duivel hen voorhield. Van ja, als je van die appel eet, dan ben je beter dan God. Want God heeft niet eens het beste met jullie voor. En als je dat al niet meer vertrouwt, wat wordt er dan? Dan wordt er alles onder je weggeslagen. Maar het is ook het niet willen accepteren van Gods plan. Zelf oplossen. De hebzucht, de hoogmoed. Ook angst voor God kan soms spelen dat je niks van God wilt weten. En een van de ergste dingen vind ik wel de onverschilligheid. Dat het je koud laat. Dat je het niks uitmaakt of God nou wel of niet bestaat. Of eigenlijk ben je God aan het dood verklaren. Dat is de tijd waarin we leven. En dat is de tijd waar ik het wil hebben over Jezus is mijn gerechtigheid. Jezus is mijn gerechtigheid. En we kunnen dat lezen in 2 Korinthe 5 vers 21. Tekst die ik zelf ook vaak aangehaald heb als we het avondmaal gingen vieren. Maar die ik nu ook graag met jullie wil lezen. 2 Korinthe 5 vers 21. Ik lees hem weer uit de HSV. Ik zal ook andere vertalingen even aanvoeren ter verduidelijking. In de HSV staat het zo. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En God heeft Jezus die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde. Zoals het in de Friese vertaling staat. God had hem voor u de zonde in eigen persoon maken. Dat wij Gods gerechtigheid in eigen persoon worden zoon. Terug hem, terug Jezus, worden wij gerechtigheid. Maar niet uit onszelf, omdat het ons aangereikt wordt. Dat is het borstharnas van de gerechtigheid. Dat wordt ons ook aangereikt. Daarom wil ik ook graag met jullie lezen uit Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 vanaf vers 10. Er staat boven bij mij de geestelijke wapenrusting. In andere vertaling staat ook wel houd stand. Maar we lezen daar in vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer. Zoek je kracht in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat we zeggen dus niet tegen mensen. Maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, schrijft Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover Paulus. Verschillende uitleggen die zeggen dat Paulus bij de beschrijving van de geestelijke wapenrusting gedacht heeft aan een Romeins soldaat. En vaak zie je ook die tekeningetjes van een Romeins soldaat. Maar een tijdje geleden las ik een boek van Gertrude Bakker over de Joodse Jezus. Zij is een messiasbeleidende Jodin. En zij schreef daar dat zij eerder denkt bij de wapenrusting aan de kleding van de hoge priester. Want die droeg ook een borsttas met stenen waardoor hij met recht en gerechtigheid moest spreken. Een schild met de 12 stenen van de 12 stammen om voorbeden te doen voor hun geloof. En hij had een tulband op zijn hoofd met erop de 4-letterige naam van God, J-H-W-H, Yahweh. Je kunt het ook lezen in Jesaja 59, vers 16 tot 17. Hoeft het nu niet op te zoeken. Maar daar staat een beschrijving van de kleding van de hoge priester. Wat toch ook kan overeenkomen met wat Paulus schreef in Efeze. Dus het wil ook, ik wil het ook openlaten. Dat beide mogelijk is. Omdat het ook je kijk op het dragen van die wapenrusting ook verandert. En ja, en ook Peter Steffers, meestal wel bekend, verwijst in een studie over de wapenrusting ook naar de kleding van een priester. Maar hoe dan ook, het gaat om een geestelijke strijd. Die hebben we te voeren, oftewel stand houden. Er staat nergens in dat we moeten aanvallen, maar we moeten stand houden, want God strijdt voor ons. En dan moeten we een van de wapenen die we aan moeten doen, van de uitrusting, is het borstharnas der gerechtigheid. Maar wat is gerechtigheid eigenlijk? Een woord dat we denk ik niet zo vaak gebruiken. Het wordt ook wel vaak vertaald met gewoon rechtvaardigheid. Als je het opzoekt in Vandalen, dan is het een kwestie van recht verlenen, doen geschieden, recht doen geschieden. Doen geschieden ook dat waar men recht op heeft. In internet staat het handelen of behandeld worden volgens bepaalde normen aangaande wat recht en eerlijk is. Ja, in het woord gerechtigheid zit het woord rechter. Een rechter die spreekt oordeel uit. Het is een algemeen menselijk principe dat misdaad gestraft moet worden. Daar zijn alle mensen het over eens. Iemand die wat verkeerd doet, die moet gestraft worden. Dat is een algemeen menselijk principe. Maar tegelijk is het ook iets wat heenwijst naar het bestaan van God. Naar een laatste oordeel. Er zijn uitspraken gedaan van als God niet zou bestaan, dan is alles geoorloofd. Dus mensen die dat zeggen, dat als dat zou zijn, zo zou zijn. Maar God bestaat wel. En hij is gerechtigheid, hij is rechtvaardigheid. Hij zal recht verschaffen. God is liefde, God is volmaakt, God is heilig. Hij kan het kwaad niet door de ogen zien. Hij kan het er niet bij laten. En dan, als hij dat wel zou doen, dan zou hij ongeloofwaardig zijn. En voordat Jezus aan het kruis stierf, moest er in het Oude Testament offers gebracht worden. Voor de misdaad. Voor alles wat we verkeerd gedaan hadden. In Romeinen 3 staat dan ook: de wet leert ons de zonde kennen. Offers moesten gebracht worden omdat de mensen zouden weten dat ze zondig zijn. Het lukt ook niemand, alleen Jezus, maar verder niemand, om zich volledig aan de wet te houden. Dan kan Paulus ook schrijven: er is geen gerechtigheid door de wet. Je kunt je ook niet in eigen kracht eraan houden. En Paulus schrijft in Galaten 2, vers 21. Mag het wel even opzoeken, kunt u meelezen. Er is dus geen gerechtigheid door de wet. En Paulus schrijft daar: ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Paulus schrijft dus, ik doe het niet teniet. Want ik verwerp de genade van God niet. Want als dat zou zijn, hè, dat je door de wet gerechtigheid kunt bereiken, dan zou Christus te vergeefs gestorven zijn. Maar het is de Heer Jezus die voor ons gestorven is, die dat bereikt heeft. Maar deze stellingen, deze bewering dat het ons niet lukt om volmaakt te zijn, om ons volledig aan de wet te houden, dat vraagt wat van je. Het vraagt een reactie, een antwoord. Van, als je in je hart kijkt, pas ik in dit plaatje? Erken ik dat het zo is? Dat Jezus in mijn plaats moest sterven? Dat nodig was? Ja, je kunt erover denken, je kunt erover lezen, maar het is de Heilige Geest die ons daarvan overtuigt dat het zo is. En laat de Geest ruimte krijgen in je hart om je daarvan te overtuigen, want de Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus erken dat dat zo is. En als je daardoor het antwoord ja is, dan kun je recht staan voor God. En dan krijg je die zekerheid van God. En dan kun je ook zeggen, ja, ook voor mij is Jezus offer nodig. Peter Steffens nogmaals schreef in zijn uitleg: velen ontvangen niet van God omdat ze denken niet goed rechtvaardig genoeg te zijn, omdat ze niet begrijpen dat Jezus onze rechtvaardiging is. Rechtvaardiging is. Jezus is onze rechtvaardiging, is onze gerechtigheid. Dat moeten we begrijpen, moeten we aannemen. En dan kunnen we ontvangen al die zekerheid. Hoeven niet te denken dat we niet goed genoeg zijn. Dat zijn we niet. Maar Jezus is onze gerechtigheid. En dan is er verzoening met God. Dan kunnen we vrede met God krijgen. En dat druist in tegen de moderne mens die het zelf wil bereiken. Die denkt, ik red het zelf wel. Dat doen we niet. Die vrede met God, die we dankzij Jezus mogen hebben, gaat ervan uit dat we Jezus geloven. En dat we ons aan Hem overgeven. Dat we weten dat we het zelf niet kunnen. Maar hoe houden we vol met het vasthouden van deze geloofsovertuiging in deze tijd van onzekerheid, van oorlogsdreiging, van de computertechnologie? Want dat ik het over het dataïsme had, laatst in een, misschien heb ik dat al eens eerder hier gezegd, toen was er een documentaire op televisie over het dataïsme. Van een jonge man die dat helemaal volgde. Die ging ook naar Silicon Valley en die volgde alle ontwikkelingen. En die zag dat ook echt zitten van: als we ons maar goed ontwikkelen, dan zijn we straks ook zo in staat dat we het eeuwige leven zelf wel kunnen maken. Dat we alles, ook de klimaatcrisis, alles kunnen we wel oplossen met ons verstand. En het was iemand die ook meegedaan had aan een musketierweekend. Via de musketierweekend. Een survival ergens in de bossen. Daar zag ik hem lopen met een balk op zijn schouder. En daar vertelde hij ook van. Maar daar was hij klaarblijkelijk afgestapt. En hing nu dat andere aan. Ik denk, wat gevaarlijk. Dat je zo dat kunt doen. Als je die stap kunt maken. Want tegelijk denk ik ook, wat mis je? Als je het daarin zoekt, dan mis je de liefde van God. Dan mis je dat je in vertrouwen aan de Vader over kunt geven. Maar hoe houden we vol? Gewoon, maar het is niet gewoon. Doe de hele wapenrusting van God aan. Weet je, beschermd ook door die wapenrusting. Door het borstharnas van de gerechtigheid. En schrijft Paulus ook in het gedeelte wat we gelezen hebben. Bid. Neem tijd voor gebed. En dat ja zeggen op deze geloofbelijdenis, dat doen we met alle heiligen. En wat ik al zei, het borstharnas van de gerechtigheid wordt je aangereikt. God geeft het jou. Je hoeft het maar te aanvaarden. Het zit niet in jezelf. Want dat zijn ook, visies die ook in de kerk heersen, dat we het in onszelf moeten zoeken. Als je maar de stilte opzoekt en goed in jezelf denkt, dan denk je, ja, dan kom ik wel in vrede, dan krijg ik wel een vredig gevoel. Maar God heeft het anders bedacht. Dankzij Jezus. We kunnen het niet van onszelf verwachten. Maar dat moeten we ook niet doen, dan zijn we verkeerd bezig. Wij moeten Jezus aanbidden. Hem zoeken. En samen Jezus volgen. Samen Jezus volgen. Kun je ook dus alleen maar met mensen die ja zeggen op deze geloofsbelijdenis. En Paulus zegt dat heel scherp. In 2 Korinthe 6 vers 14 hoeft het niet op te zoeken, maar het is een bekende tekst. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid of ongerechtigheid? Of nog scherper, welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Hè? Wat heeft licht en duisternis, wat hebben we dat nu met elkaar te maken? Het is echt een heel groot onderscheid. Maar wanneer je ja gezegd hebt op dat boodschap, dan kun je ook deelnemen aan het avondmaal straks. Samen met elkaar hier, maar ook met alle heiligen, mogen we dat feest vieren. Dan mogen we hen danken en loven en prijzen. Tot slot, als afsluiting. Maar natuurlijk is de Satan, die zit niet stil. En probeert hij ons vanaf te halen van deze geloofsbelijdenis. Probeert hij ons te laten weten, ja, jij bent niet goed genoeg. God wil niks van jou weten. Laat het maar varen. Nee. Hoe de Satan mij ook aanklaagt. Jezus is mijn gerechtigheid. Ik kan recht staan voor God. Dankzij Jezus. En wat er ook gebeurt, die vastigheid, die heb ik. Ook in een tijd van oorlogsdreiging of pandemieën. Jezus is mijn gerechtigheid. Hij werd eengemaakt met de zonde, met mijn zonde. Zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nogmaals, door Jezus kan ik recht staan voor God. Ik weet niet wanneer ik God ga ontmoeten. Maar ik hoop dat op mijn rouwadvertentie staat. Niet dat ik een goed mens was. Maar dat Jezus mijn gerechtigheid is. Dat gun ik graag zoveel mogelijk mensen. En iedereen die je lief en dierbaar is. Daar bid je natuurlijk ook voor. Ja, amen. Ik wil graag nog afsluiten met gebed. Heer Jezus, dank u wel dat u ja hebt gezegd tegen uw Vader toen hij u vroeg om naar deze aarde te gaan en de straf op te nemen die wij verdiend hadden. Heer Jezus, dank u voor dat grote offer. We mogen weten dat we een eeuwigheid hebben om u te loven en te prijzen voor wat u voor ons gedaan hebt. Dat we een heerlijkheid tegemoet gaan die wij mogen ontvangen. Niet omdat we het zelf verdiend hebben, maar uit genade. In uw naam. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Amen.